Het laatste rondje is gegeven. Vanaf nu schenken we hier enkel niet geestverruimde drank. De menukaart krijg je later nog voorgeschoteld. Welkom in mijn saloon, waar we samen het taboe rond het alcoholgebruik of het misbruik doorbreken. Want maken we ons allemaal niet een beetje schuldig aan een pintje, een cavaatje of een rozeetje? Ben je klaar om mee in dit nuchtere verhaal te stappen dankzij moedige getuigenissen, tips en tricks en raad van professionele hulpverleners? Hier hoef je geen alcoholieker te zijn om in het Stopcast-programma te stappen. Dus, schrap de roze olifantjes voor je ogen en wimpel de rode vlaggetjes rond je oren. Met andere woorden, zeg eens A. Alcohol, alarm. Welkom bij Zeg eens A in mijn saloon. Ja, en wie A zegt, moet ook B zeggen. Want maar eerst even duidelijk stellen, de facetten die ik in de vorige aflevering opnoemde, bijvoorbeeld het 2 jaar telewerk, de sociale controle die wegviel, mijn gastric bypass, daar ga ik dadelijk ook vertellen waarom ik die nodig had. Ik had namelijk een sliding hernia. En ik hoor u al denken, oei, die is meer zat de botten van de trap gevallen, die had iets in haar rug, kon niet meer bewegen. Niks is minder waar, ik vertel het je zo dadelijk. Maar dat zijn maar facetten die leiden tot een verslaving. We mogen in onze zoektocht vooral ook de onderliggende factoren niet over het hoofd zien. Tel daarbij ook nog eens de nodige stress en traumatische gebeurtenissen op. En die optelsom komt tot een uitkomst, ja, laat zich dan al raden, een verslaving. Pas op, en iedereen maakt traumatische gebeurtenissen mee in zijn leven en iedereen gaat er ook anders mee om. Maar als reactie daarop schakel je dus over naar een soort copingmechanisme dat je al heel vroeg hebt aangeleerd en gebruikt er later nog. Wat coping precies is, want dan ga je denken, ja, nu gaan ze alle expertentaal gebruiken. Geen nood, dat laat ik nog voor de experten en therapeuten die hier komen praten in mijn podcast. Als je benieuwd bent, dan kan je dat even gaan luisteren of gaan lezen in mijn bio, onder de foto in de podcast. Maar wat is er nu zo belangrijk? Ik wil vertellen, in plaats van roekeloos eender welke verslaving, en in dit geval de alcoholverslaving, te bestrijden, is het belangrijk een stop te zetten door ons trauma te helen. Nu, vandaag graaf ik iets dieper en ga ik proberen de link te leggen tussen de eetverslaving die zich omzet na een gastric bypass naar een alcoholverslaving. Ik zou zeggen, luister even mee. Een slag zien die ik al heel mijn leven meedraag. Toeval bestaat niet. Ook in dit geval, in mijn pad naar het zoeken en het graven naar informatie rond deze thematiek, kwam ik eigenlijk nu op een boek, heel toevallig, hè, tussen aanhalingstekens, Hongerige Geesten. En volgens die schrijver hebben wij eigenlijk allemaal verslavingen. We zijn op zoek naar een soort verdoving en verlossing. Nu kunnen we de vraag stellen, waarom kiezen we voor een bepaalde verslaving, maar vooral, heel belangrijk, hoe vind je de oorsprong van die verslaving? Even eerst heel concreet stellen, zo'n verslaving. Het gaat meestal dat we bang zijn om te voelen. Bang om bij onszelf na te gaan waar het werkelijk om gaat. En dus blijven we die verlossing buiten onszelf een beetje zoeken, in plaats van in onszelf. En de volgende vraag die je dan kunt stellen is, waarom kiezen uw verslavingsitem of uw gedrag? Er zijn heel veel mogelijke gedragsverslavingen, want ik zie ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik heb na mijn bypass helemaal geen alcoholverslaving, maar ik wil ze niet opnoemen die dan wel bijvoorbeeld heel veel gaan shoppen, omdat ze nu dat wel kunnen, omdat ze nu kunnen de juiste mate in de juiste winkel kopen. Maar hoe wordt die keuze dan gemaakt? Hè? Waarom gaat bijvoorbeeld iemand heel veel kunst kopen of LP's, of waarom gaat iemand heel dwangmatig werken? Het heeft vooral te maken met welke ervaring die verlichting brengt van datgene wat pijn doet. En bij veel mensen zal het kopen van kunst niet op hun lijstje staan, maar bijvoorbeeld muziek. Er zijn heel veel mensen die heel graag naar muziek luisteren. Dat is ook een beetje genetisch bepaald. Een voorbeeld kan zijn dat je ouders naar een bepaald soort muziek luisteren, dat je daardoor een beetje beïnvloed bent. Maar we kunnen ook een andere weg inslagen. En misschien werd je als baby vaak in een kamer alleen gelaten, waar je niet geknuffeld werd en waar je wel alles kon horen. En waardoor dat luisteren naar muziek een belangrijk kanaal werd voor ja, uw eigenlijk emotionele verbinding met wat er om u heen gebeurt. Want daar zijn we dikwijls naar op zoek, naar die verbinding. We gaan eigenlijk op zoek naar een plaatsvervanger van een beetje liefde. En vaak ligt die eetverslaving ook gelinkt naar uw jeugd of uw opvoeding. Ik wil niet naar de vinger wijzen, maar ik wil wel samen met jou op zoek gaan naar de oorzaak. En als we de oorzaak vinden, ja, dan gaan we ook veel sneller met de juiste therapie, als je dat wil, mee aan de slag gaan. Ik geef nu het voorbeeld naar uw ouders toe. Die hadden misschien ook innerlijke problemen uit hun jeugd afstammen. Of die hadden bijvoorbeeld heel veel externe stress in hun eigen leven. En die waren niet in staat om emotionele kracht of verbinding te geven aan hun kind. En als kind gaat uw eigen dan een beetje, gaan uw hersenen zich aanpassen. En wij doen dat? Wij doen dat door te associëren en associaties te leggen met verbinding te zoeken, door onszelf te kalmeren. Bijvoorbeeld, ik las daar ook duimzuigen. Ik heb dat tot zeker in mijn 30er jaren gedaan. Eigenlijk is dat een externe bron van troost zoeken. Want die innerlijke onrust, zeg maar een gapende leegte, dat is eigenlijk een vorm als kern van verslaving. En mensen die geen liefde kunnen vinden of ontvangen, die gaan dan zo op zoek naar een plaatsvervanger. En daar komt dus die verslaving om de hoek kijken. Eigenlijk komt het erop neer, je gaat als het ware je gevoel van eigenwaarde buiten jezelf zoeken. Dat klinkt niet allemaal heel zwaar, maar ik heb zo ook de oorzaken van mijn werkverslaving gevonden. En die worden nu ook allemaal een beetje duidelijk. Mijn gevoel van eigenwaarde, dat is niet gebaseerd op wie dat ik ben, maar die haal ik ook uit mijn werk. En door het beoefenen van mijn job, ja, dan zie ik het nut en wil ik mijn onmisbaarheid bewijzen. En het is voor mij ook heel moeilijk om werk af te slaan. Het is eigenlijk een soort van medicijn om gewild te zijn. En ja, dat is voor mij veel te krachtig om dat te weigeren. Tijdens de corona had ik ook nodig om voortdurend bezig te zijn. Dat was mijn enige manier om mijn angst, of ik wou niet stilvallen, ik moest altijd bezig blijven. En zoals elke verslaving gebruik ik mijn verslavingen om mijn gemoedstoestand te reguleren. Mijn innerlijke beleving, zeg maar. Hè. Als in het weekend mijn laptop stil viel, dan voelde ik mij echt leeg en prikkelbaar. En eigenlijk waren dat gewoon ontwenningsverschijnselen. Nu, waar komt nu een eetverslaving vandaan? Dat is eigenlijk diezelfde dynamiek die als ik hiervoor vertelde. En je kunt je afvragen hoe dat een activiteit, hè, die essentieel is om te overleven, hè, dat is eten, dat raakt een beetje vervormd. En hoe kan dat? En hoe kan dat de gezondheid van de mens ook zodanig ondermijnt, soms zo erg dat iemand daardoor korter leeft? Ja, het is nogal kort door de bocht om dat enkel op de epidemie af te schuiven. Niet alleen van de pandemie, maar ook van bijvoorbeeld de epidemie van obesitas. Door het eten van junkfood en een zittend bestaan en de combinatie daarvan. Maar de inname van eten, dat heeft een functie die veel verder gaat dan enkel maar die voedingsfunctie. En dat begint eigenlijk al bij de geboorte. Ja, want na de geboorte vervangt de tepel van de moeder de navelstreng als eigenlijk een bron van voedingsstof voor een kind. En dat zorgt ook voor het voortdurend lichamelijk contact tussen moeder en kind. Pas op, nu ga ik heel ver. En de nabijheid van dat lichaam van een ouder komt ook tegemoet, en dat weten we allemaal, als een soort emotionele behoefte aan hechting. En dat is eigenlijk even basic als de behoefte aan fysieke voeding. En wat zijn we dan eigenlijk aan het doen? We zijn op zoek naar troost, want als die een baby angstig of die niet zo overstuur, dan worden die getroost met een menselijke tepel of met een plastieke fopspeen. Met andere woorden, een relatie met ofwel een natuurlijk voedend voorwerp of iets wat daarop lijkt. En zo gaat de geest van een kind emotionele voeding en orale voeding als kalmering met elkaar associëren. Zo heb ik ook ontdekt dat kinderen die na hun kindertijd op hun duim blijven zuigen en die proberen eigenlijk zichzelf te kalmeren. Dat is eigenlijk een teken van een soort emotioneel leed. Het is enkel, en dat gaan er veel misschien niet graag horen, maar alleen in zeldzame gevallen van een lichamelijke ziekte is het zo dat iemand echt zwaarlijvig is of wordt. Meestal, of vaak, is het eigenlijk een teken dat er iets tekort komt op emotioneel vlak. En eten is dan een universele fopspeen geworden en veel mensen voelen de drang om zich in die richting van psychische vergetelheid te eten. Dat is eigenlijk de basis van veel obesitas-patiënten. Nu, we leven ook in die cultuur, want ik verwijs vaak wel eens naar het boeddhisme, die is heel puur en sick, maar daar wordt mensen geleerd om langzaam te kauwen. En we worden ook bewust van elke hap en elke smaak die dat er heerst, elke nuance dat er is. Eten is daar eigenlijk een oefening in opmerkzaamheid. Ja, in onze cultuur, in onze westerse cultuur, is dat helemaal anders. Is dat precies andersom, hè? Veel is precies nooit niet genoeg. Ja, dit gezegd zijnde, het is ook stof om over na te denken. Maar ik heb ook nog een beetje verder gaan zoeken en gaan graven, want ik zei het al in mijn vorige aflevering, waar Katrien heel open over haar bypass praatte, maar ook over haar alcoholverslaving, is dat uiteindelijk, na dat eten, gaan we troost zoeken in iets anders. Is dat bij elke gastric bypass of zo? Is dat bij elke iedereen dat een sleeve heeft? Nee, dikke chapeau voor de mensen die dat niet doen. Maar misschien zoeken die een verslaving ergens anders. Het is geen verwijt, het is een vraag dat ik stel. Maar ik nam even de proef op de som. En ik zei toen ook in mijn vorige podcast dat er ongeveer toch 10% overstapte na die ingrepen op een bypass. En is dat ook zo? Daar kom ik straks nog op terug. Maar eerst wil ik even het onverbloemde verhaal vertellen van mijn ingrijpende ingreep, mijn bypassverhaal, mijn striksje er rond. Voor je mijn verhaal veroordeelt, wil ik dat je één ding heel de tijd afvraagt. Wat had jij gedaan in mijn plaats? Dus luister tot het einde. Lang getwijfeld om te zeggen, maar ik ben hier om taboes te doorbreken en niet enkel de taboes rond verdoken verslavingen, alcoholverslaving, maar ook rond die gastric bypass. Want daar zijn zoveel absurde regels en wetten rond, ja, die in mijn kop niet in kunnen. Oké, here we go. Na zoveel jaren gekende maagzuurremmers te nemen, kreeg ik ook altijd meer en meer een verstikkend gevoel als ik iets at. Ik had bijvoorbeeld een stukje brood of vlees en mijn maag die slipte gewoon dicht. Het was met een slokdarm, ik kreeg geen lucht niet meer. Ik stond soms gutsend op de parking van een restaurant. Het ging gewoon niet. En ik kon er... De ene dag ging dat wel en de andere niet. En al de zoveelste keer dat ik heel gênant in een restaurant mij moest gaan excuseren dat ik al gutsend buiten liep, zei ik, nu ga ik terug een gastroscopie laten doen. Ja, je weet wel, zo'n gastroscopie, dan steek ik zijn buis in de keel en dan liep je zo eigenlijk zelf als een gans, als een stukje foie gras op die tafel, de kokhalzen. En het verdict was heel duidelijk. Want als ik bij de chirurg kwam, die zei, mevrouw, je hebt een sliding hernia. Ik haalde het er straks al even aan. Een sliding hernia, dat is eigenlijk dat je een maagbreuk hebt, maar die zit in je slokdarm. Dus het minste dat je eet, slipt ook je slokdarm helemaal dicht. En daardoor heb je dus dat verstikkend effect. Ik dacht, ja, oké, ik weet nu wat ik heb. De volgende stap is, wat gaan we eraan doen? Wel, zegt de chirurg, het enige wat u kan helpen is een gastric bypass, want dan halen we ineens dat stukje maag uit je slokdarm. Oh, dacht ik, een gastric bypass, daar ben ik niet voor naar hier gekomen. Ook al weeg ik heel veel en zou dat heel fijn zijn om er eens eindelijk van mijn kilo's vanaf te zijn voor de rest van mijn leven. Want die chirurg zei, die voegde er ook gewoon aan toe, die zei, mevrouw, maar voor een gastric bypass, dat is een probleem. Je weegt te weinig. En ik dacht, hey, wie? Een man die zegt dat je te weinig weegt, terwijl je 100 kilo weegt, hier klopt iets niet. Nee, hij was heel eerlijk in zijn verhaal. Maar hij zei ook, als je binnen 2 maanden terugkomt, zullen we zien hoeveel je dan weegt. Waarbij ik dan tussen de regels zou lezen van, misschien is je gewicht omhoog gegaan, wat in mijn kop helemaal niet kon, want ik voelde mij al keislicht in mijn vel na een relatie gestopt te hebben waar er heel veel aan bodyshaming deed. Zelfs als die relatie gestopt was, kreeg ik nog bodyshamende berichten. Dus in mijn hoofd bijkomen, dat was een absoluut no-go. Dus ik zei ook tegen de chirurg, ja, maar ik denk niet dat ik dat ga doen, want ja, bijkomen is geen optie. Ja, zegt hij, ik raad u toch aan om het eens te overwegen, want het probleem van het zuur in uw slokdarm is al zo erg gesteld. Als je dat blijft, dat is in gradaties, hè? A, B, C of D. De volgende gradatie is gewoon kanker. Dus als we er niks aan doen, is het ofwel slokdarmkanker de volgende stap of maagkanker. Dus stel u hier al even de vraag, wat zou jij doen op die moment als we dat vertellen? Nu, ik heb er eigenlijk niet lang moeten over nadenken. Als je weet dat de kans... En het is ook een beetje absurd, hè, want je weegt dan te weinig. Nu ga ik heel kort door de bocht met hetzelfde tegen een roker zeggen van, ja, als je nu niet... Ga stoppen en je kunt niet stoppen. En de afvallen, ik heb heel mijn leven er mijn best voor gedaan, dat lukte ook niet altijd. En datzelfde tegen iemand een roker zeggen, ja, We gaan u opereren, maar voordat we u gaan opereren, gaat u toch nog een paar sigaretjes extra moeten roken. Allee, de dokter verwachtte dat niet van mij, maar ik woog te weinig om die operatie te doen. Was dat veel? Nee, 10, 15 kilo. Mijn BMI was van voor in de 30 en ik moest 35 hebben, dus ik moest x aantal kilo's bijkomen. Allee, ik ben naar buiten gestapt in dat ziekenhuis, helemaal in de war. Eigenlijk in mijn kop eigenlijk al een beetje geopereerd, want ik dacht, een gastric bypass, ben niet voor naar hier gekomen, maar ik zag mezelf al wel ineens in een bikini lopen. Dus dat kwam er ook wel een beetje bij, zeker na die relatie, waar dat er zo hard op mijn lichaam gefit was. Ja, ik ga er straks nog op terugkomen, hè, want doe het vooral voor jezelf, als je die beslissing neemt. Dus ik was helemaal in de war. Ik dacht, ja, ik ga toch op vakantie. Op vakantie komt de mens altijd bij. Maar nee, ik ging naar een Aziatisch land. Heel veel rijst. Ik was 3 kilo afgevallen. Dus we waren al een maand verder. En na 2 maanden zou de operatie eventueel kunnen plaatsvinden. Maar ik moest nog gewogen worden opnieuw. Psychologische testen. Ik dacht, ja, ik kan mijn kans wagen. Ik ga zorgen dat ik zwaarder ben. Maar niet door te eten. Nee. No way dat ik er nog eens 10, 15 kilo aan mijn lijf zou bijplakken, die vlieger ging niet op. Dus ik dacht, hoe ga ik mezelf hier zwaarder maken? Waar hebben ze gewichtjes? In welke sport? En je begint over van alles. En dan denk je, ah, vissers, die hangen ook loodjes aan hun vislijn. Dus ik dacht, ja, als ik nou wat loodjes in mijn onderbroek heb. Heel simplistisch gedacht, ik geef dat eerlijk toe. Maar ik was al onderweg naar een decathlon. Ja, zo'n loodje, dat is maar 75 gram. Dus om 15 kilo bij te komen of zoiets, ja, dan moeten al veel loodjes in je onderbroek hangen. Dus ik ga een decathlon binnen. Ik klam daar zo'n Sporty Spice afgetrainde jonge deerne aan. Ik zeg, ja, ik heb gewichten nodig. Ah, en voor wat zegt die heel geïnteresseerd? Die denkt, ah, oh, eindelijk gaat hij hier iets aan haar lichaam doen. En ik zeg, ja, het is voorbij te komen. Armblik sprak boekdelen. Zo van, weegde jij nog niet genoeg? Maar ik heb haar geen uitleg gegeven. Ze is met mij naar de fitnessafdeling gegaan. En ik heb daar een zakje van 3 kilo gevonden. Wow, vond ik al een goede stap in de richting. Denk een chacoche rond mijn nek. Daar die 3 kilo in. Voilà, de eerste kilo's zijn al gescoord. Maar een mens die wordt op den duur een beetje gefixeerd op alles wat er in huis zwaar weegt en wat je zou kunnen meepakken om je zwaarder te laten wegen. Ja, nu, 2 calzons en een jeansbroek, dat is rap uit je kast gepakt. 3 t-shirten en een trui erover en nog een frak, dat is ook nog snel uit je kast gepakt. Maar het was nog altijd niet genoeg. Ik zat nog maar altijd in de helft. Nu was ik in een tijd ook wat kadertjes aan het ophangen, wat fotokaders. Ik was met die hamer in de muur. Ik zeg, een hamer? Ik wegen, hè? 700 gram. Ik zeg, knal die hamer tussen mijn 2 borsten, tussen mijn BH, op die hamer. En elke keer alles nog eens aandoen. Mijn 3 kilo rond met mijn nek, met mijn chacoche, met mijn broek. Ja. Ik haalde het afwasmachine leeg. Zo'n kommen van Pascal Nasus. Pas op, ik heb die van den Aldi, zo'n nippers, dus die wegen nog iets zwaarder. Ik denk, zo'n kommen van Pascal Nasus. Plop, plop. Aan elke borst zo'n kom, boven mijn BA, nog eens een BA erover. Ja, ik was helemaal de goede richting aan het uitgaan. Hè. Van die krabbescharen, of van die kreeftenscharen, waar je die kreeft moet mee openkraken, weet je wel, dat weegt ook veel. Hè. Dat weegt 5 in elke broekzak. Allee, ik was gesteld. Voor ik het wist, liep ik er aan een heel arsenaal aan materialen en was ik eigenlijk klaar om gewogen te worden. Dus ik telde de dagen helemaal af om naar het ziekenhuis te mogen, om mij te gaan wegen. En die dag, ik zal het nooit vergeten, het was 32 graden, echte waarheid. En daar liep ik dan, met mijn 2 calzons, mijn jeansbroek, mijn 3 t-shirten, mijn trui erover, eronder mijn chacoche met 3 kilo, mijn plop, plop, 2 borden van de Aldi, met een hamer tussen mijn borsten. En dan die 2 kreeftenscharen in mijn broek. En in die tijd, dat is 4, 5 jaar geleden, was het ook zo'n terreurdreiging. Dus aan het ziekenhuis stonden ook soldaten. En die zagen mij er komen afgewaggeld, gesleept. Oh ja, die 3 kilo, ik liep zo'n beetje scheef eigenlijk. En het flitste nog door mijn hoofd. Ik had eigenlijk even gewoon een bom hier tussen mijn borsten kunnen hebben. Die keken raar. Ik wandelde binnen. Ja, ik was super warm gekleed op een dag 32 graden. Dus dat was zo precies mijn eerste, zodat je in de luchthaven moet laten scannen. Zo stapte ik, strompelde ik het ziekenhuis binnen. Ik mocht uiteindelijk met een diëtist komen. Ja, en ik... Die madame zei, en ik dacht, oh, is dat ik nu zoveel kleren aan heb? Het eerste was ze zei, ja, madameke, nu is het al zo warm buiten en de chauffage is kapot. En meestal, als de chauffage kapot is, ja, dan geeft die geen warmte. Nee, die dag was het in een andere richting. Ik denk dat er 50 graden was, die chauffage stond er te blazen. Het zweet drupte van onder mijn kommen, van tussen mijn hamer Je wil het niet weten. Allee, ik mocht op de weegschaal als wetend. Ik sta recht, die chacoche breekt af. Die chacoche met die 3 kilo. Dus ik stond er helemaal scheef met een chacoche van 3 kilo in mijn handen. Zo half met mijn jas ertussen. Ik denk, die moet dat hier toch door hebben. Je had niks voor gewogen. Die zegt, ik heb fantastisch nieuws voor u. Je haalt uw gewicht, uw operatie mag doorgaan. En je kunt nu wel zeggen, want ik stel altijd de vraag, wat zou jij doen? Maar nu komt het. Want je zegt, dat is niet eerlijk even, je woog niet genoeg. Dan mogen ze zoiets niet laten doen. Ik zie al met de vinger zitten wijzen. Maar, zegt die diëtiste, nu moet je 12 kilo afvallen, want anders mogen we de operatie niet laten doen. Ja, ik werd ook even stil op die moment. Ik dacht, oh, ik moet hier eerst 15 kilo bijkomen om te mogen opereren. Ah nee, zegt ze, wij moeten zien, er mag niet veel vet rond het hart en de lever en zo zitten, want anders mag de operatie niet doorgaan. Ja, ik was zodanig in de war. De rest van het gesprek denk ik dat ik een stuk gemist heb. Ik dacht, hoe absurd is dit nu weer? Maar goed, voor mij is het geen probleem. Ik zwier thuis, ze biedt alles af. Dus dat dieet met die shakes moet ik al niet doen. En zegt ze, en toen maakte ik de cruciale fout, omdat ik zo uit mijn lood was geslagen. Ze vraagt aan mij, mevrouw, gaat u ineens een filmpje laten maken van uw hart? En ik zeg heel enthousiast, ja, natuurlijk, nu dat ik hier toch ben. Ik dacht, ja, ik kon hier geen 2 keer met al dat gewicht, want ik moet er toch... Ik kan moeilijk volgende week hier 15 kilo lichter binnenstappen. Ik doe het ineens nu. Dat had ik dus niet mogen doen. Ik kreeg onmiddellijk een afspraak op de gelijkvloers. Ik kom daar binnen, in het kabinet. Er zit een verpleegster achter een computerke te tokkelen. En ik krijg al een beetje in paniek rond, want ik zie daar geen kleedkamers. Ik denk, tja, hoe kan dat nou? Ja, zit u maar even neer. Ik ga hier nog even een dossier afwerken, maar ondertussen ontbloot maar al uw bovenlijf. Ik dacht, waar moet ik met mijn hamer en met mijn kommen blijven? Dus ik aarzel een beetje. Ik pak uiteindelijk, ik denk, ja, ik moet ergens beginnen. Dus ik pak die hamer en ik leg die zo heel bescheiden op haar bureau. En ik zie die verpleegster van achter haar bureau kijken. Denk ze biedt, schiet hier in paniek. Zegt hij, dat is hier terreuralarm. Maar ik maak het een beetje gewoon. Ik zeg, ja, de mens pakt wat mee tegenwoordig. Hè. Verwijzend naar die soldaten dus. Die reageert niet. Denk, ja, mijn 3 t-shirten uit, mijn trui, mijn jas. En dan mijn 2 taloren. Moest ik dan ook op haar bureau zitten, samen met een BH. Er kwam dan nog een BH tevoorschijn. Ja... Enorm blik, ik kon niet anders. Ik moest bekennen, ik vertel heel mijn verhaal, hoe absurd dat ik het vind, dat ik het medisch ook nodig heb, dat het niet kan. Die pakt daar een telefoon, die begint te tikken en die zegt, Janine, nu moet er hier komen. Dat heb ik nog nooit niet meegemaakt. Ja, en Janine komt naar binnen, 2 minuten later, en zij vertelt in mijn plaats, in geuren en kleuren, die hebben er met 2 snottebellen staan lachen en ik dacht, ja, ik hang eraan. Maar dan... Hoe mijn verhaal verder afloopt, dat vertel ik graag later. Want ik wil nu de focus even leggen op andere dingen en op die bodyshaming en op dat perfect. En wanneer vertel ik dat? Dat doe ik vooral tijdens mijn zaalshow, want ik ga binnenkort rondtoeren met mijn comedyshow Teleholic. Maar dat vertel ik ook aan u persoonlijk in de huiskamer, want ook daarvoor kan je mij boeken. Maar nu dus eerst de focus op bodyshaming. En al een klein beetje een sluier oplichten over hoe perfect willen wij er eigenlijk wil uitzien. Ik weet als geen ander hoe belangrijk het is en hoe slecht ik mij in mijn vel gevoeld heb als ik die kilo's meezulde. Zou het een troost zijn? Ik heb daar ook gestaan in de trendy boutiquejes waar je dan binnenkomt en meestal die verkoopster een maatje hebben -4. En eigenlijk zijn ze een beetje stiekem jaloers, want ook al vinden dat misschien niet schoon, maar op die moment dat je al die kilo's meesleurt en je staat daar in een paskotje en je moet aan een verkoopsterke vragen, ja, heb je toevallig een maatje groter, je besterft het al, om haar dan eigenlijk nog de kans te geven om heel ostentatief door heel de winkel te roepen, Sonja, bewaren nog een XXXXXL? Ik ken het. En ook al probeer ik niet zo in de doorsnee winkels te kopen, ik ben nu ook zo gelukkig dat ik gewoon in de reguliere winkels die je overal vindt op de Meir en in elke stad wel vindt, dat ik daar gewoon binnen kan en gewoon dat ik het kan. Dat ik daar iets kan kopen als ik dat wil. Dus ik ken het allemaal, ook die body shaming. Ik heb het ook allemaal meegemaakt. Ik denk dat laatst nog in de kranten stond over een of ander tv-programma waar iemand danste die gebodyshamed werd. Dan denk ik, mannetjes, waar zijn we mee bezig? Kijk eens even diep in jezelf. Doe waar je jezelf goed bij voelt, want het wordt op den duur ook wel een beetje een gevaarlijke grens. En dat is ook een vorm van verslaving, hè. Je begint verder en verder te zoeken naar die perfectie. Maar ik wou eerst eens de proef op de som nemen en ik had in mijn vorige podcast, waar Katrien heel eerlijk haar straffe getuigenis vertelde over haar alcoholverslaving en haar gastric bypass, daar had ik het over dat ongeveer 10% van de mensen met een gastric bypass toch die verslaving of de stap zetten naar een problematisch gebruik van alcoholverslaving. Dus ik heb op verschillende platformen op social media een poll gehouden en ik kreeg ongelooflijk veel reacties in de groep Gastric Bypass België, waarvoor trouwens dank aan Kevin, de beheerder, voor de fijne samenwerking. En ik denk dat ik daar meer dan 400 reacties op kreeg. En eerst en vooral dikke proficiat van degenen die een bypass hebben, die toch niet overschakelen naar een drankprobleem. Meer dan 300 gaven aan, helemaal niet, of sporadisch, of gecontroleerd te drinken. En dat duiveltje in mij zegt dan, hebben jullie ondertussen misschien een andere verslaving gekweekt? Pas op, ik probeer jullie nu maar te triggeren. Hè. Ik vraag het mij gewoon maar af. Maar we mogen niet vergeten, het is één al een grote stap om dat dan in die poll toe te geven. Maar ik kwam wel effectief aan meer dan 10% die daarom niet direct die poll invulden. Maar als je dieper ging graven aan de reacties daaronder, toegaven daar echt een probleem mee te hebben. En sommigen durven zelfs een stap verder zetten, dat dat dus ook onderliggende, de combinatie van onderliggende factoren in combinatie met een bypass en dus de stap naar alcohol zetten. Ik vond dat heel chic en daarom een dikke merci aan de mensen voor alle warme feedback. Er was een dammetje die daar ook heel bewust mee bezig was, die daar een terechte opmerkingen op maakte, om eens heel die poll te lezen. Ik zou zeggen, surf eens even naar de groep Gastric Bypass België. Maar dus dat perfectionisme, hè, op zoek naar dat perfect lichaam, het zijn twee verschillende dingen. Ik wil vooral meegeven, als je de stap zet naar een gastric bypass, één, het alcoholalarm, hè, zit u daar bewust van, en twee, je hebt soms veel te veel, veel overschot. Ik begrijp dat, je wilt je goed voelen, je wilt de stap zetten, gaat daar ook niet te ver in. En als je dat doet, doe dat vooral voor jezelf. Doe dat voor niemand, niet anders. Doe dat voor jezelf. En zoals ik zei, dat perfectionisme, dat is nog iets anders. Dat is een soort karaktereigenschap. Misschien ook een van de onderliggende factoren. Daar zal ik volgende week dieper op ingaan. Dat doe ik niet alleen. Dat doe ik met een therapeute die daar, en die zal ook de juiste therapie daarvoor beschrijven, wat dat precies inhoudt. Dat doe ik niet alleen, dat doe ik met Lieve. En zij komt hier vertellen wat perfectionisme als karaktereigenschap precies inhoudt. Maar als je toch op zoek bent nog nu een stappen verder wil zetten naar het perfecte lichaam, deel ik jullie graag. Eigenlijk is het een songtekst van Martine Bijl, die ik hier breng als een gedicht. Luisteren jullie mee? En dan graag natuurlijk tot volgende week. En ik krijg ook soms nog de vraag, Evi, hoe weet ik dat er een nieuwe podcast is? Want het is niet altijd, dat is ook een vorm van perfectionisme. Ik wil dat wel loslaten. Mijn podcast is misschien niet perfect, maar ook dat is een oefening, maar is wel perfect voor jou. En ik kan hem volgen door gewoon op de drie puntjes te klikken in de podcast en mij te volgen. En dan weet je ook wanneer er een nieuwe podcast uitkomt. Maar nu dus luisteren naar het gedicht, songtekst van Martine Bijl. Toen na het afvallen de eerste rimpels kwamen, was ik nogal in paniek. Ik heb mijn face toen laten liften in een prijzige kliniek. Oh, mijn man vond het fantastisch. Mijn gezicht was weer elastisch. Niks rimpels, geen vouwen, even glad als bij ons trouwen. Maar toen zei dus een vriendin, zeg, dat is wel gek. Ouwe kop, je past gewoon niet meer bij jouw nek. Och, het was een kleine ingreep, want ze trekken dit dus strak en ze geven hier een sneetje, anders krijg je hier en daar een zak. Goh, en mijn man die was heel tevreden met wat ze met me deden. En de plastisch chirurg zei, het is tot zover keurig, maar ik zit nog een beetje met uw borsten in mijn maag, want die zitten volgens mij nu wel iets te laag. Ja, toen ze waren opgehezen, leken ze een beetje klein. Maar met siliconenvulling, ja, dan mochten ze er best wel weer zijn. En ik zag mijn man ontvlammen, hè, want ik had dus nu zulke grote prammen. Maar op een avond bij het vrije keek die pijzend naar mijn dijen. En ook al had hij geen duidelijke kritiek, ik ging toch wel meteen terug naar die kliniek. Ik had ook een buikje, weet je, dus na enig overleg liet ik dat ontvetten, maar toen was ook mijn navel weg. En op de operatietafel gaf mijn nieuwe navel, om diezelfde tijd mijn billen minstens een heel groot stuk op te tillen. Amai, ik was op ieder feestje zeer in tel, maar ik zat ondertussen wel zeer strak in mijn vel. Mijn man daarentegen die voelde zich naast mij niet meer op zijn gemak. Want op straat riepen de jongens hem na, hey, gaat dat daar wel, ouwe zak? Wel, toen kocht hij zelf een toupetje en een veel te strak korsetje. En hij ging wandelen en trimmen en in het fitnesscentrum gymmen. Hij deed maandenlang een rigoureus dieet, tot hij zomaar in de sauna overleed. Ja, daar sta ik nu op het kerkhof, mooi te wezen aan het graf. Maar nu hij mij niet meer ziet, was de aardigheid eraf. Ik laat nu de kwabben zwellen en ik zal u wat vertellen. Dames, laat je niet verlakken en laat die boel ook eens even rustig zakken. Want met gladgestreken nekken en vellen is het leven niet te rekken. Koester buik en onderkin. Want het is een cliché, maar uw schoonheid zit van binnenin. Vertel dat maar eens rustig aan uw man. Want anders komen er misschien ongelukken van.